Goedenavond. Ja, laatste avond van dit jaar, 2019. Het is ook wat eigenlijk, hè? Ik vraag me eigenlijk af hoe lang ik hier al kom, weet je dat zo, uit je hoofd?
Nou, ik denk wel 20
jaar. Ja, hè?
Nee.
Bijna?
Nee,
18?
Nee, ik ben
ja, ja. Nou, dan ben ik nog beter.
Ja, toen zagen we jou op
2001. Oké. Nou ja, dat is 19 jaar. Ja. Dat is een heel eind. Nou, de tijd gaat snel als je het goed hebt, hè? Nee, nee. Nee, maar er zijn heel veel meer dingen die je niet gedacht had. Ik weet wel, toen onze eerste geboren was, toen dachten wij nog van, blijf bij die ene. Want de heer die komt binnenkort terug. Maar dat was 32 jaar geleden dat we dat dachten. Hè? Maar goed, we gaan naar de Romeinenbrief. We beginnen vanavond met het tweede hoofddeel van de Romeinenbrief. En dat is hoofdstuk 9 tot en met 11. En dat, daar gaan we vanavond bij stilstaan. Misschien volgende keer ook. En misschien daarna ook nog. Maar we moeten maar even kijken hoe het gaat. Het gaat in die drie hoofdstukken over Israël en de heidenen. Israël en de volkeren. Of over Joden en heidenen en Israël. Ja, als je dit hele gedeelte doorleest, die drie hoofdstukken achter elkaar doorleest, dan ontdek je dat er ja, op allerlei manieren over Israël gesproken wordt. En ook in de zin van wat moet je daar nou eigenlijk onder verstaan? Of onder de volkeren? Of, nou ja, ga zo maar door. We gaan ons vanavond dan toch vooral wat met dat negende hoofdstuk bezighouden. En dan in het bijzonder het begin en het einde daarvan. En dan, dan gaan we wel eens kijken hoe het allemaal gaat. We gaan eerst maar eens lezen. Romeinen 9, ik lees het hele hoofdstuk. En Paulus schrijft, ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet. Mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest dat het een grote droefheid voor mij is en een voortdurend smart voor mijn hart. Want ik zou wel wensen vervloekt te zijn weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn verwanten wat het vlees betreft. Zij zijn Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die God is boven alles. Te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is. Want niet allen die uit Israël zijn, zijn Israël. Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen. Maar alleen dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Dat is niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God. Maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Want dit is het woord van de belofte. Rond deze tijd zal ik komen en dan zal Sara een zoon hebben. En dit niet alleen, maar zo was het ook met Rebecca, die zwanger was van één man, namelijk Isaac, onze vader. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen van God dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden, niet uit de werken, maar uit hem die roept, werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Zoals geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen we dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet. Want hij zegt tegen Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm en zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hard loopt, maar van God die zich ontfermt. Want de schrift zegt tegen de farao, juist hiertoe heb ik u verwekt, dat ik in u mijn kracht bewijzen zou en dat mijn naam verkondigd zou worden op de hele aarde. Dus hij ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. U zult dan tegen mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie heeft zijn wil weerstaan? Maar, o mens, wie bent u, dat u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit dezelfde klomp het ene voorwerp tot een eervol, het andere tot een oneervol voorwerp te maken? En is het niet zo dat God, omdat hij zijn toorn wilde bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van zijn toorn voor het verderf gereed gemaakt verdragen heeft? En dat met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van zijn ontferming, die hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid? Hen heeft hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Zoals hij ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk en de niet-geliefde geliefde. En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was, u bent niet mijn volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden. En Jesaja roept over Israël uit, al zou het getal van de Israëlieten zijn als het zand van de zee, slechts het overblijfsel zal behouden worden. Want hij voltooit een zaak en handelt die af in gerechtigheid. De Heere immers zal metterdaad zijn zaak snel afhandelen op de aarde. En zoals Jesaja van tevoren gezegd heeft, als de Heere van de legermachten ons geen nageslacht had overgelaten, zouden wij als Sodom zijn geworden en aan Gomorra gelijkgemaakt zijn geweest. Wat zullen we dan zeggen? Dit, dat de heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben. Gerechtigheid echter die uit het geloof is. Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten, maar als uit werken van de wet. Want ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Zoals geschreven staat, zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. En ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Tot zover, hoofdstuk 9. Nou, we zijn er nog lang niet, want... Ik drink even een slokje water. Heb je een beetje water? Want ik heb een kriebel in de keel. Komt eraan. Je merkt wel, hè, dat negende hoofdstuk, het staat niet op zichzelf, het loopt door. Hoofdstuk 10 en 11 horen er hoe dan ook bij. En ik zou wat dat betreft ook aanraden om, als je daar nog even een keertje tijd voor hebt, om even die drie hoofdstukken door te lezen. Dank je. Want dan ga je ook ontdekken dat, dat allerlei zaken die door de apostel naar voren gebracht worden in dit negende hoofdstuk, dat dat ook weer terugkomt in het elfde hoofdstuk, als het hier gaat over het ontfermen, over wie ontfermt God zich en al dat soort dingen. En wat je ook met name gaat merken, dat is dat die drie hoofdstukken dus werkelijk gaan over het handelen van God met Israël in zijn algemeenheid. Hè? En wat we daar allemaal onder verstaan moeten, heel Israël, weet je wel, al dat soort termen, hè, die zullen we vanavond ook nog wel even langskomen. Het staat allemaal met elkaar in het verband. En daarom is het goed om dat niet zomaar uit elkaar te halen en een gedeelte eruit te pakken, bij wijze van spreken, en daar een hele visie op te bouwen. Want zo zit dat nou één keer niet. Hè? Je weet in hoofdstuk 11, daar wordt gesproken over de olijf, de edele olijf en de wilde olijf. En dan wordt dat allemaal door Paulus uitgelegd. Maar hoe vaak wordt dat er niet uitgehaald, zo'n gedeelte, en dan gezegd van wij als gelovigen uit de heidenen, wij zijn op de edele stam, zijn wij geplant en Israël heeft afgedaan, weet je wel. Wij bekijken het, christenen van vandaag bekijken het dan heel erg vanuit de tijd van nu. Terwijl je het moet zien, hè, zoals we dat al heel vaak geconstateerd hebben, terwijl we het moeten zien in de tijd waarin dit geschreven is. En dat is toch echt gedurende de handelingentijd. En toen keek God toch nog op een andere manier naar Israël dan nu. He, dus belangrijk wat dat betreft ook om die drie hoofdstukken als één geheel te lezen. Nou, we beginnen gewoon even bij het begin. De eerste vijf versen van dit hoofdstuk, die vormen min of meer de kapstok van deze drie hoofdstukken. En trouwens ook nog van veel meer van wat er in de Romeinenbrief staat. En dat zit hem vooral in de opsomming die Paulus daar maakt met betrekking tot de kenmerken die hij noemt van de Israëlieten. Nou, ik begin toch even bij het begin, vers 1. Daar staat, ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet. Dat is wel fijn dat Paulus dat er even bij zegt, hè? Aan de ene kant denk je van, ja, dat hoeft toch helemaal niet, hè? Dat hoef je toch niet te zeggen. Maar goed, hij heeft toch gemeend dat zo te moeten schrijven. Ik lieg niet, mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest, dat het een grote droefheid voor mij is en een voortdurende smart van mijn hart. Nou weet je eigenlijk nog niet wat er aan de hand is. He, want Paulus die heeft het er alleen maar over dat het een grote droefheid voor mij is en een smart voor mijn hart. De reden waarom hij dat zegt, he, dat komt daarna, dat ga ik zo meteen ook lezen met u. Maar eerst eventjes, hij heeft het hier over een grote droefheid en een voortdurende smart. Als je kijkt naar de eerste keer dat er over de droefheid, dat woord dat hier door Paulus gebruikt wordt, als je naar de allereerste keer in de Bijbel gaat kijken waar dat staat, hè, dan moet je helemaal terug naar Genesis toe. En dan heb je het in feite dus ook over de Septuagint, hè, de Griekse vertaling van het, wat wij dan noemen het Oude Testament. Maar dan staat daar in Genesis 3, in vers 16, dat de Heere zegt tegen de vrouw, en dat is net nadat ze gegeten hebben van de vrucht, hè, dat de Heere zegt tegen de vrouw, ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken, met pijn zult u kinderen baren. Nou, en nou is het woordje moeite en het woordje pijn, dat is in de Griekse vertaling van het Oude Testament hetzelfde woord als wat hier in Romeinen 9 met droefheid is vertaald. Dus dat wordt hier met moeite en pijn vertaald, maar er staat eigenlijk, ik zal uw droefheid in uw zwangerschap zeer groot maken, met droefheden, meervoud, ik weet niet of dat nou eigenlijk een goed meervoud is, zult u kinderen baren. En dan word je in één keer teruggevoerd naar toch wel iets heel bazaals, hè, namelijk nou, wat wij altijd in de christelijke volksmond noemen de zondeval. En dan wordt daar ook tegen de vrouw gezegd van ja, hè, de droefheden in je zwangerschap die zullen groot worden. Met moeite, zo staat het dan vertaald, ik zal uw moeite in uw zwangerschap groot maken, met pijn zult u kinderen baren. Dus dan blijkt het opeens dat dat woord, dat hele begrip, droefheid, dat dat iets te maken heeft met geboorte, met zwangerschap. En dat is de eerste keer dat dat dan zo in de Bijbel voorkomt. We hebben nu Romeinen 9 gelezen, maar goed, we weten daaraan vooraf, hè, gaat Romeinen 8. En in Romeinen 8 gaat het ook inderdaad over een zwangerschap. En dat is de zwangerschap van de schepping. En er staat in Romeinen 8, vers 22, wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat is natuurlijk nogal wat, want in Genesis 3, daar wordt dat dan alleen nog gezegd tegen Eva, de moeder van alle levenden, dat betekent haar naam. Maar hier wordt dat helemaal uitgebreid door de apostel Paulus en wordt dan zomaar die stap gemaakt, tenminste wij maken dan maar even die stap, naar de hele schepping. En die hele schepping, die lijdt, die is in barensnood en die verwacht de openbaring van de zonen van God. En daar moet het naartoe gaan. Nou, en in verband daarmee schrijft Paulus over die grote droefheid van hem. Want waar draait het nou eigenlijk om? Het gaat Paulus om in Romeinen 9. Het gaat hem om het feit dat zijn volksgenoten niet geloven. Oftewel, zij kunnen niet geopenbaard worden als zonen van God. En het heeft in die zin ook allemaal met, diezelfde barensnood te maken. Dus Paulus zegt, ik spreek waarheid, ik lieg niet, mijn geweten getuigt mij mee. Het is een grote droefheid voor mij, een voortdurende smart voor mijn hart. Nou, en nou gaan we het lezen, want wat bedoelt hij nou dan? Want, zegt hij, ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten, wat het vlees betreft. En dat is nogal wat, hè, als je dat zegt. Als we dat even naar ons toe halen. Zou je dan zeggen, hè, ten opzichte van zeg maar mensen in je familie die de Heer Jezus niet kennen. Zou je dan zeggen van nou, ik zou wel vervloekt willen zijn, weg van Christus, als zij maar zouden geloven. En dat gaat heel ver, wat Paulus hier in feite zegt. Ja, wat hij zegt, is trouwens ook een onmogelijkheid. He, want hij zegt, ik zou wel wensen weg te zijn van Christus. He, vervloekte te zijn. He, dat woord vervloekt, ja, dat is een beetje een apart woord. Dat woord dat betekent eigenlijk dat je in een complete andere situatie geplaatst wordt. En hier heeft het dan te maken met, je bent nu een gelovige en je wordt in de positie van een ongelovige in één keer geplaatst. En ja, dat woord dat wordt dan met vervloeken vertaald. Maar het betekent dus ook gewoon opnieuw ergens neerzetten. Vanuit wat je nu bent, word je ergens anders neergezet. Nou, en Paulus zegt van, nou, ik zou wel vervloekt willen zijn, dus ik zou wel ergens anders neergezet willen worden. Weg van Christus. Ten gunste van mijn broeders, mijn verwanten, wat het vlees betreft. En nogmaals, wat Paulus hier zegt is in feite een onmogelijkheid. En waarom? Nou, denk maar even terug aan de vorige Bijbelstudie. Toen hebben we het gehad over Romeinen 8. En daar kwamen we uiteindelijk op die vraag terecht van wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En in vers 38 van Romeinen 8 zegt hij, ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Dus het antwoord, hebben we vorige keer ook gezien op vraag 35, op vers 35, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus, is in feite niets en niemand. Wij kunnen niet gescheiden worden van de liefde van Christus. En dat maakt het misschien, maar goed, ik wil niks afdoen aan de woorden van Paulus, maar dat maakt het misschien wel iets begrijpelijker wat Paulus dan zegt. He, van ja, dat kun je inderdaad wel zeggen, maar het kan niet wat God betreft. En dat heeft hij zelf geschreven daarvoor. Er is niets wat ons kan scheiden van de liefde van Christus. En ja, zegt Paulus van nou, ik zou wel wensen ergens anders gesteld te zijn, weg van Christus. Ja, het kan dan een wens zijn, maar het kan feitelijk niet. He, dat is feitelijk niet wat er kan. Het kan ook zijn dat hij bedoelt, ik zou wel weg willen zijn van Christus, van het leven dat ik heb met Christus. He, zodat mijn verwanten naar het vlees, nou ja, inderdaad tot behoud komen. Want weet je, daar gaat het ook uiteindelijk om. He, dit vers, wat hier staat, je vindt in hoofdstuk 10 vers 1, vind je ook iets dergelijks. Daar staat, broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. En dus het gaat hem om het behoud. Het behoud van zijn volk. En de apostel ziet, en dat ziet hij dus ja, in die tijd. Hè, we hebben in het begin van de Bijbelstudies over Romeinen al gezien. Dat moet ergens rond handelingen 18, handelingen 20 geweest zijn. Toen schreef hij dit. En op dat moment ging zijn nood voor het behoud van zijn volk ging al uit naar God. En dat was voor hem een voortdurend lijden, een voortdurende droefheid, voortdurende smart voor zijn hart. Dus ja, weg van Christus. Nou, als het er echt om gaat, als het om positie gaat, gaat dat niet lukken. He, dat zou zelfs Paulus niet kunnen. Weg van Christus, want er is niets wat je kan scheiden. Maar het onderstreept aan de andere kant wel, ja, de enorme nood die hij op zijn hart gedragen heeft. En dat betekent ook dat gedurende de tijd van de handelingen, want toen werd dit geschreven, dat Paulus deze motivatie dus had. En dat hij inderdaad de apostel der heidenen was, dat zegt hij ook in hoofdstuk 11, in het 13e vers. Tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk, om daardoor zo mogelijk mijn verwanten, wat het betreft het vlees, tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden. En ja, hij heeft het hier dan toch ook wel heel specifiek over zijn verwanten naar het vlees, Joodse mensen. Waarvan het overgrote deel in de tijd dat Paulus dit schreef gewoon niet geloofde. En dus ook niet behouden was. Ja, en daar ging zijn verlangen naar uit. En dan zegt hij eigenlijk met zoveel woorden in Romeinen 11 van ja, ik ben wel naar niet-Joden toegegaan om te prediken. Maar ik hoop eigenlijk wel dat er een soort bijvangst is, dat er ook nog mensen uit het eigen volk, Joodse volk dan in dit geval, tot behoud mogen komen. Nou, wat die verwanten van het vlees, wat het vlees betreft, schrijft Paulus in vers 4, zij zijn Israëlieten. En dan staat er, voor hen geldt de aanneming tot kinderen. Nou, die hier is hetzelfde aan de hand als wat we ook in Romeinen 8 zagen. Hier staat het zoonschap, aanneming voor kind, of tot kinderen. Het woord kind wordt hier niet gebruikt, er staat hier het zoonschap. Dus er staat van hen, en dat is wel een verschil, er staat hier in de HSV, zij zijn immers Israëlieten en dan staat er voor hen geld. Maar dat is nog een klein beetje vrijblijvend, want wat er letterlijk staat is, van hen zijn het zoonschap, de heerlijkheid en de verbonden. Dat is het eerste riedeltje van drie. Dus het zoonschap, de heerlijkheid en de verbonden. En dan komt de tweede opsomming, de wetgeving, de dienst en de beloften. Paulus schrijft dat ja, op een hele mooie manier. Dat is ook zeg maar wat de taal betreft en de stijl betreft. Ja, merk je dat Paulus inderdaad zo'n opsomming schrijft. Het woordje zoonschap, dat is in het Grieks huiothesia. En het woordje wetgeving, wat later in dit vers voorkomt, in vers 4, dat is het woordje nomothesia. Nou, daar hoor je al een beetje dezelfde klank in. Thesia, thesia. Het derde punt, dat zijn de verbonden, die noemt hij in het meervoud. En dat geldt ook voor het laatste punt in vers 4, de beloften. Dus dat is niet zomaar een soort zinnetje, nee, er zit echt een soort stijl in, een opbouw in, die door Paulus hier genoemd wordt. Dus het zoonschap, de heerlijkheid en de verbonden, de wetgeving, de dienst en de beloften. Zo beschrijft hij. En dan komt hij vervolgens in vers 5 nog terecht, bij de vaderen, tot hen of van hen zijn de vaderen, en uit hen, zegt hij dan, is wat het vlees betreft, hè, oftewel is de Christus naar het vlees, die is boven allen God te prijzen tot in de eeuwen. Zo zegt Paulus het letterlijk. Hij is God te prijzen tot in de eeuwen. Nou, dat zinnetje, te prijzen tot in de eeuwen. Als u even met mij mee terugbladert naar Romeinen 1. Romeinen 1, daar staat in vers 25. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Nou, en dat laatste stukje van die zin is exact hetzelfde als wat je in Romeinen 9 leest. En als je het nou goed zou vertalen, dan zou er staan in vers 25 van Romeinen 1, ik lees gewoon dat vers, dan staat er: zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, gezegend, die gezegend is, of de gezegende, tot in de eeuwen. Want hier staat voor, zoals hier dan in onze vertaling staat, te prijzen, daar staat het woordje gezegend. Hier staat exact hetzelfde woordje als wat Paulus later gebruikt in Efeze 1. Als hij zegt: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hè? Nou, die kennen we. Hè? Dus die te prijzen is, daar staat gezegend tot in de eeuwen. En wie is dan gezegend tot in de eeuwen? Nou, de schepper. En hij sluit dat dan af met amen in vers 25. En als je dan hoofdstuk 9 vers 5 erbij neemt, dan eindigt dat vers op precies dezelfde wijze. Eindigt ook met gezegend tot in de eeuwen. Amen. En vraag je dan af van wie is dat dan? Nou, dat is Christus die boven allen God is. Een belangrijk vers wat hier staat. Want Paulus heeft het hier dus over de Christus die uit het vlees voortgekomen is, of wat naar het vlees, in overeenstemming met het vlees, voortgekomen is uit Israël, uit zijn verwanten. Maar tegelijkertijd zegt hij: maar wacht even, hij is God. Te prijzen tot in de eeuwen, of gezegend tot in de eeuwen. Daar moet je goed van spreken, want dat betekent zegenen eigenlijk. Opvallend. Ja, dat Paulus exact hetzelfde zinnetje gebruikt in deze brief in Romeinen 1 als ook hier in Romeinen 9. Misschien ook wel mooi om nog eventjes erop te letten, en dat is dan voor jezelf om even te onderstrepen. Er staat aan het einde van vers 3, daar staat dat Paulus het heeft over zijn broeders en dan zegt hij: mijn verwanten wat het vlees betreft. En als je in vers 5 kijkt, dan begint dat met: tot hen behoren de vaderen en uit hen is, en dan staat er ook weer: wat het vlees betreft. Dat is precies dezelfde uitdrukking. Wat het vlees betreft. Dus hij heeft het over zijn verwanten, wat het vlees betreft. Maar dan komt daar uiteindelijk de visie op Christus, het vizier wordt op Christus gericht. En dan zegt Paulus ook daarbij: wat het vlees betreft. Nou, en als je dan nog een keer even terugkeert naar Romeinen 1. Dan zie je daar, helemaal aan het begin, vers 1 begin ik te lezen, dat Paulus schrijft: Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. En dan staat er: ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft, ook weer exact dezelfde uitdrukking, geboren is uit het geslacht van David. Dus als het echt om de vleeselijke afkomst gaat, van de Heer Jezus Christus, zijn lichaam, wat het vlees betreft namelijk, dan komt hij voort uit het geslacht van David. En hij zegt erbij in vers 4... dat wat de geest van heiliging betreft, met kracht bewezen is dat hij de Zoon van God is. Nou, in Romeinen 9, daar gaat het om Christus, die is wat het vlees betreft uit, hier staat dan, de Israëlieten voortgekomen. Maar nou klinkt al Romeinen 1 vers 2 en 3 klinkt mee. En moet je zeggen, wat de geest betreft, heeft hij bewezen dat hij de Zoon van God is. En hier staat, wat het vlees betreft, is de Christus voortgekomen, maar die is boven allen God. En dat duidt weer op zijn goddelijke zijde. De Heer Jezus Christus is inderdaad wat het vlees betreft voortgekomen uit dat volk, maar hij is uit God geboren. Slechts zijn lichaam komt voort uit het volk. Zijn geest, zijn natuur, die is uit God geboren. En daarom kan Paulus hier zeggen over Christus, hij is God boven allen, gezegend tot in de eeuwen. En dan zegt hij, amen. En die lofprijzing, waar Paulus dan dus uiteindelijk op terechtkomt, die houdt ook weer verband met de laatste lofprijzing in deze hoofdstukken, en dat is in Romeinen 11. Daar ga ik ook even naartoe. Romeinen 11, vers 36. Dat is trouwens ook zo'n vers, dat wordt zo vaak even uit de context gehaald en er wordt verder totaal niet gekeken van waar gaat het over hier. Maar er staat in Romeinen 11, vers 36, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in de eeuw. Amen. En zo eindigt de apostel dan zijn hoofdstukken over Israël. Uit hem, door hem en tot hem is het alles. Zo zegt hij letterlijk. Is het alles. Wat is uit hem, door hem en tot hem? Nou, waar Paulus het over heeft in deze hoofdstukken, dat is de context namelijk. Het gaat hier over het handelen van God met zijn volk in de grote lijnen van de geschiedenis, waarin hij met dat grote volk begonnen is, waarmee hij verder ging met een klein volk, een kleinere volk, twee stammen overhield, het geslacht van David, waaruit de Christus geboren is, en vervolgens zie je na de opstanding weer dat dat volk zich uitbreidt van Joden naar heidenen toe. We hebben al gezien dat bleken Israëlieten te zijn. Zullen we zo meteen ook zien trouwens hier in Romeinen 9. En zo komt de Heere tot zijn doel met dat volk. Dat is een lofprijzing waard wat Paulus betreft. En in dat alles staat centraal de Heer Jezus Christus, die God is te prijzen tot in de eeuw. Nou, als we nou heel eventjes naar datzelfde begin van hoofdstuk 9 toe gaan. Even een paar opmerkingen over die opsomming die Paulus daar noemt. Hij heeft het in het vierde vers, en hij noemt dan dat als eerste kenmerk van die Israëlieten. Hij zegt, van hen is het zoonschap. Dus dat zoonschap hoort bij hen. Nou, je ontdekt, dat hebben we ook gedaan trouwens toen we net aan het lezen waren, je ontdekt dat Paulus even later inderdaad over dat zoonschap gaat spreken. Wanneer kan een Israëliet nou zeggen dat hij deel heeft aan het zoonschap? Ja, als hij een gelovige is. Paulus zegt in vers 6, ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is, want niet allen die uit Israël zijn voortgekomen zijn Israël. Belangrijk, hè? In Romeinen 11... schrijft Paulus namelijk, zo zal heel Israël behouden worden. Weet je wel? Bekend vers. Heel Israël zal behouden worden. Is zo'n vers, kun je er zo even uitpikken. Alleen wat zegt Paulus hier nou dan? Hij zegt, niet allen die uit Israël zijn voortgekomen is Israël. Oh. Ook niet omdat zij allemaal Abrahams nageslacht zijn ze allen kinderen. Nee, zegt hij, alleen dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Dat is, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Dus ja, wat is nou uiteindelijk Israël? Ja, dat zijn ze allemaal, Israëlieten. Maar als het echt om het geloof gaat, zegt hij, ja, dan blijft er niet zoveel over. Over die verwanten naar het vlees betreft, wat die verwanten naar het vlees betreft. Als u even met mij meebladert naar Johannes, Johannes Evangelie, Johannes hoofdstuk 8. Dan zie je dat de Heer Jezus daar met degene die Paulus dus noemt de verwanten naar het vlees. Dat de Heer Jezus daar met hen aan het spreken is, namelijk de Joden. En dat zijn Israëlieten, hè. Je kunt zeggen, niet alle Israëlieten zijn Joden, maar de Joden zijn wel allemaal Israëlieten. Of zijn dan vervolgens behoren tot het Israël van God? Dat is dan weer even de vraag. Maar dat is om het ingewikkeld te houden. In Johannes 8, daar staat in vers 30, toen hij deze dingen sprak, gaat hier over de Heer Jezus zelf, geloofden velen in hem. Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. En dan zeggen zij, wij zijn Abrahams nageslacht, wij zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? Nou, hier blijkt al uit dat deze Joden, waar de Heer Jezus mee sprak, in ieder geval niet zaten te wachten op verlossing of redding, want ze dachten van, die hebben we al, we zijn er al. Het komt eigenlijk erop neer dat als je nadenkt over Saulus later, hè, Paulus, Saulus, dan was ook Saulus niet op zoek naar God, want hij dacht van, ik eer hem al en ik dien hem al met volle ijver, dat is allemaal klaar. Nou, en dat is hier eigenlijk ook het geval. De Heer Jezus zegt tegen ze in vers 34, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. De slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert mij te doden, omdat mijn woord in u geen plaats krijgt. En dat, de Heer Jezus die zegt dat dus ook gewoon, hè, tegen de Joden met wie hij spreekt hier. En dit, ja, dit zijn dan niet zomaar Joden, dit is echt de leiding, hè, van het volk. En hij zegt ook gewoon tegen ze, u probeert mij te doden. Dat had de Heer Jezus natuurlijk gewoon door. Hij kende hun gedachten. Jullie proberen mij te doden. Wordt nog sterker zometeen. Zij antwoorden dan in vers 19, Abraham is onze vader. Maar Jezus zegt, als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. Maar nu probeert u mij te doden. Een mens die de waarheid tot u gesproken heeft, die ik van God gehoord heb, dat deed Abraham niet. U doet de werken van uw vader. En ze zeiden dan tegen hem, wij zijn niet geboren uit hoererij, wij hebben één vader, namelijk God. Nou, zegt de Heer Jezus, als God uw vader was, dan zou u mij lief hebben. Ik ben van God uitgegaan en gekomen, ik ben ook niet uit mijzelf gekomen, hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woord niet kunt horen. U bent uit uw vader de duivel. En wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af. Staat niet in de waarheid, want er is in hem geen enkele waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Nou ja, die geschiedenis eindigt uiteindelijk met vers 8 of 59, ze namen stenen op om ze op hem te werpen. Ja, u probeert mij te doden, dat had de Heer Jezus ook gezegd. Dus nou spreekt de Heer Jezus daar tegen het nageslacht van Abraham. Dus je kunt zeggen van wie is nou nageslacht van Abraham? Ja, dat zijn allen die uit Abraham voortgekomen zijn. Makkelijk zat. Dus de Heer zegt ook van ja, ik weet dat jullie nageslacht van Abraham zijn. En toch doen jullie niet het werk van jullie vader. En dan, ja, wordt de hele zaak omgedraaid. En dan zegt de Heer Jezus, jullie vader is in feite de duivel. Dus diens nageslacht ben je. Adderen gebroed. Hè? Dat is nageslacht van de slang. Dus daar komt de Heer Jezus op terecht. Dus je ziet aan de ene kant hier, er wordt gesproken over de Joden, in het algemeen. Er wordt gesproken over, jullie zijn nageslacht van Abraham. Maar als het gaat om geloof, dan blijft daar maar een heel klein stukje van over. En dat is precies het thema van Romeinen 9 tot 11. Want in Romeinen 9 tot 11, daar klinkt op een gegeven moment ook door van, ben ik dan de enige die nog gelooft? En dan zegt God, nee, ik heb er nog 7000 overgelaten. Volgens de verkiezing van de genade. Maar je ziet, het is niet zo makkelijk, dat heb ik wel eens vaker gezegd, het is niet zo makkelijk om zomaar te zeggen van, oh jongens, hier staat Joden, dus dat moeten we eronder verstaan. Of hier staat nageslacht van Abraham, dus dat moeten we eronder verstaan. In Romeinen 9, vers 7, daar schrijft Paulus, ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen, maar alleen dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Kijk, in principe heeft dat volk het zoonschap ontvangen, alleen ze hebben er alleen deel aan door geloof. Nou, dat is dat zoonschap. Paulus die heeft het vervolgens ook in het vierde vers, dat is het tweede puntje wat hij noemt, heeft hij het over de heerlijkheid. En nou ja, als je ook in deze brief leest over de heerlijkheid, maar bijvoorbeeld ook in vers 23, dan staat daar dat met het doel om de rijkdom en dat met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van zijn ontferming, die hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Heerlijkheid, dat blijkt iets met ontferming te maken te hebben. Dus zij kregen deel aan heerlijkheid, daar waar God zich over hen ontfermde. Nou, wat dat precies betekent, dat ontfermen, daar komen we zo meteen nog wel even op. Paulus spreekt in vers 4 ook over de verbonden. Dus we hebben nu gehad zoonschap, aanneming tot kinderen, heerlijkheid en verbonden. Als je in Romeinen 11 kijkt, vers 27, dan schrijft Paulus daar, maar dat schrijft hij op uit de mond van Jeremia en die schrijft het op uit de mond van God. En daar staat, dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Heeft met Israël te maken, heeft met het nieuwe verbond te maken. Ja, want van hun zijn de verbonden. Dat hoort bij dat volk. Al die dingen, die horen bij het volk. Nou, dan gaat het vervolgens in Romeinen 9 vers 4 over de wetgeving. Het gaat over de eredienst. Het gaat over de beloften. Allemaal van dat soort zaken die onlosmakelijk verbonden zijn aan het volk. Als je het hebt over de wetgeving, heb je het over het oude verbond. Ja, aan wie is dat gegeven? Aan Israël. Het hoort bij Israël. Ze hebben eigenlijk allemaal voorrechten, simpel en alleen omdat ze het volk van God zijn. Dus ja, verbonden, wetgeving, eredienst, beloften. Paulus schrijft later in Romeinen 12 over dit is uw redelijke eredienst, weet je wel. Zolang het volk maar geloofde, was prima. En dat is ook ja, dat voortdurende hartzeer van Paulus. Als ze nou maar tot geloof zouden komen. Als dat nou maar zo zou zijn. Als ze maar hun vertrouwen op de Heere zouden vestigen. Dan zouden ze ook niet beschaamd uitkomen. Nou, eventjes. We gaan even naar vers 23. En dan lees ik daarvan even tot en met vers 26. En daarin... Ja, daarin hebben we ook een voorbeeld van hoe voorzichtig we eigenlijk moeten zijn met het benoemen van over wie het hier gaat. Er staat in vers 23. En dat met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van zijn ontferming, die hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Hen heeft hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Zoals hij ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk en de niet-geliefde geliefde. En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was, u bent niet mijn volk, daar zullen zij de kinderen van de levende God genoemd worden. Dat is mooi, hè? Dus Paulus die haalt daar Hosea aan. En dan heeft hij het over de geliefde en de niet-geliefde. Maar u weet dat je dit eigenlijk wel moet opvatten als de ontfermde en de niet-ontfermde. Het gaat hier over Rugama en Lo-Rugama. En Rugama betekent de ontfermde. En het gaat in dit hoofdstuk inderdaad over ontferming. Over wie ontfermt God zich? Nou, hè, zo zegt Paulus, er is sprake van dat volk, dat wordt genoemd de niet-geliefde. Maar als God zich daarover ontfermt, dan is het de geliefde, dan is het de ontfermde geworden. Nou, dan gaan we even ook naar Hosea 1 toe. Want ja, Paulus die zegt daar toch wel even iets. Hij heeft het over degenen over wie God zich ontfermd heeft. En hij noemt hen Joden en heidenen. Hè? Dus als het gaat om de voorwerpen van de ontferming van God, dan zegt hij in Romeinen 9, vers 24, dat zijn wij, zegt hij dan, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Nou, als je naar Hosea 1 gaat, dan wordt opeens een heleboel dingen worden duidelijk. Tenminste, voor zover het Romeinen 9 aangaat. Er staat in het begin van Hosea 1, vers 1, het woord van de Heere dat gekomen is tot Hosea, de zoon van Beeri, in de dagen van Uzzia, Jotam, Agas, Hiskia, koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël. Dat is goed, hè? Dat we dit zo lezen, want nou weten we meteen dat Hosea geschreven is in de tijd waarin dat complete koninkrijk van Israël al gesplitst is in twee delen, namelijk Israël en Juda. Nou, de eerste rij koningen die hij noemt, dat zijn koningen van Juda. En de andere koning die hij noemt, Jerobeam, die was wat langer koning, die was koning van Israël. Dus van de twee en van de tien stammen. Het twee stammenrijk, het tien stammenrijk. En dan gaat het, dan komt het. Dan staat er in vers 2, het begin van het spreken van de Heere door Hosea. Je zou misschien dat zo even niet zeggen in eerste instantie, maar dat woordje begin, dat is, je kunt dat ook opvatten als de opening. Maar dat woord begin hier, dat heeft niks te maken met het eerste woordje in de Bijbel, in den beginnen, weet je wel. Maar dat woord dat hier staat voor begin, dat komt van een werkwoord dat betekent snijden of doorboren. He, en je moet je dat maar zo voorstellen, als je je huid hebt, dan is die mooi glad. Maar op het moment, moet je niet nadoen, he, doe dit niet thuis, zeggen ze dan. He. Maar op het moment dat je met een mes erin snijdt, dan wordt je huid geopend. He, en dat betekent eigenlijk hier dat woordje begin, opening. Het is de opening van het spreken van de Heere. Maar door dat woord te gebruiken, word je er in feite al bij bepaald dat het niet mals is wat Hosea hier te verstouwen krijgt. En dat blijkt meteen al, hè, want als de Heere dan op die manier gaat spreken tot Hosea en door Hosea, dan staat er, de Heere zei tegen Hosea, ga, neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen, want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de Heere af. Dus dat is de opdracht. Nou, ik kan me voorstellen dat dat er inderdaad insnijdt. En wat staat er? Hosea doet dat ook. He, daar staat in vers 3, hij ging en nam Gomer, een dochter van Diplaim, zij werd zwanger en baarde hem een zoon. Dus hij is gehoorzaam aan wat de Heer zegt. En daarmee laat de Heer ook zien dat hij in feite zijn volk ziet als een hoer. En dat wordt, ja, als het ware in een soort, ja, je zou haar zeggen, een soort objectles, wordt dat zichtbaar in wat Hosea moet doen. Dan staat er in vers 4, toen zei de Heere tegen hem, geef hem de naam Jisrael, want nog even, en ik zal de bloedschulden van Jisrael vergelden aan het huis van Jehu, en ik zal het koningschap van het huis van Israël wegdoen. Kijk, dus De Heere die zegt hier, er komt een einde aan het koningschap van het huis Israël. Dat betekent zoveel als dat het koninkrijk van Israël ophoudt te bestaan. Nou, dat is inderdaad gebeurd. In 2 Koningen 17 wordt dat beschreven. Daar is het einde van het koninkrijk van Israël. En ik heb altijd geleerd vroeger dat dat in 722 voor Christus was. Dus 2 Koningen 17, als Israël weggevoerd wordt, dat was 722 voor Christus, toen al. Nou, en hier staat dat, ik zal het koningschap van het huis van Israël wegdoen. Op die dag zal het gebeuren dat ik de boog van Israël zal breken in het land Jisrael. En dan komt vers 6, zij werd opnieuw zwanger en ze baarde een dochter. Dus ja, dat valt me dan eigenlijk ook zo op. Hè? Als je dit zo leest, we lezen dit, deze paar versen, maar hier gaat gewoon 2 of 3 jaar overheen. Hè? Ik bedoel, dit is niet van de een op de andere dag natuurlijk. We lezen eerst de opdracht dat Hosea een vrouw van de hoererijen moet nemen en die wordt dan zwanger. Nou ja, dan gaat het toch minimaal 9 maanden overheen volgens mij. En dan daarna, dan wordt ze weer zwanger, gaat weer 9 maanden overheen en dan wordt die jongen geboren, of dat meisje wordt geboren dan. Dus zij werd opnieuw zwanger, staat er in vers 6. Ze baarde een dochter, daarop zei hij tegen hem, geef haar de naam, en nou staat hier, Lo Ruhama. En dat staat in Romeinen 9 vertaald als geliefde of niet geliefde. Lo betekent niet, en Ruhama dat is dan in Romeinen 9 in ieder geval weergegeven als geliefde. Maar hier staat gewoon Ruhama. En je ziet al, ik heb hier ook een voetnoot, heb u dat ook? Ja, niet ontfermen. Hè? Dus daar heb je dat woordje ontfermen. Want Ruhama, dat komt van het Hebreeuwse woordje rechem. En rechem betekent ontferming, barmhartigheid. En in sommige gevallen wordt het ook vertaald met moederschoot. Dus de plek waar het kindje groeit. Dat is de ontferming. Geef haar de naam niet ontfermen. Lo Ruhama. Want, en dan komt hij, ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël. Ik zal hen zeker wegvoeren. Dat is namelijk de vervulling van het wegdoen van het koningschap van het huis van Israël in vers 4 aan het eind en vers 5. Het verbreken van de boog van Israël, dus krachteloos maken. En aan het eind van vers 6 staat dan, ik zal mij niet meer ontfermen over het huis van Israël, ik zal hen zeker wegvoeren. Dus natuurlijk ontzettend belangrijk dat Paulus uitgerekend dit gedeelte, deze woorden aanhaalt in Romeinen 9, als het daar gaat over het ontfermen en het niet ontfermen. Of als het daar gaat over Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. Het gaat daarover wat de Heere doet met zijn volk. En daarin is hij vrij, zegt Paulus, om te doen wat hij wil. Want hij is degene die net als de pottenbakker voorwerpen maakt tot zijn eer en tot zijn oneer. Dus ik zal hen zeker wegvoeren. Maar, komt vers 7 dan, ik zal mij ontfermen over het huis van Juda. Ik zal hen verlossen door de Heere hun God. Ik zal hen echter niet verlossen door boog, door zwaard, door strijd, door paarden of door ruiters. Toen zij Lo Ruhama niet meer de borst gaf, werd zij weer zwanger. En hij zei, geef hem, ze baarde een zoon, en hij zei, geef hem de naam Lo Ammi. Nou, dat kun je ook weer onderin bekijken. Dat betekent niet mijn volk. Lo Ammi. En dan staat er, want u bent niet mijn volk en ik zal er voor u niet zijn. En nou komt hij, vers 10. Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waartegen hen, dat is namelijk het aantal Israëlieten dat niet te tellen is, waartegen hen gezegd is, u bent niet mijn volk, Tegen hen zal worden gezegd, kinderen van de levende God. Dan zullen de Judeërs bijeengebracht worden samen met de Israëlieten en ze zullen voor zich één hoofd aanstellen en uit het land oprukken, want groot zal de dag van Israël zijn, zegt tegen uw broeders, Ammi, en tegen uw zusters, Ruchama. Dus het wordt uiteindelijk weer zo, het wordt mijn volk en het wordt mijn ontfermde. Degene waarover de Heere zich ontfermt. Nou, dan zie je het hier wel staan, hè? In vers 11, dat Hosea, dat hij het daar heeft over de Judeërs en hij heeft het over de Israëlieten. Hè? Samen, ze worden samengebracht samen met de Israëlieten. Als je nou in Romeinen 9 leest, dan heeft Paulus het daar over het geroepen worden. En dan zegt hij in vers 24, hen heeft hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. En wat de Joden betreft, dat zijn de Judeërs die daar genoemd worden in Hosea 1 vers 11. En wat de heidenen betreft, ja, moeten we dat hier toch vergelijken met de Israëlieten uit Hosea 1 vers 11. He, dus de heidenen waar Paulus over schrijft in Romeinen 9, en in ieder geval in dit vers, vers 24, dat zijn de niet-Joden. Maar tegelijkertijd zijn dat degenen die behoren tot het huis van Israël. Nou, en vandaar, hen heeft hij ook geroepen, zegt hij in vers 24, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. En dan komt daar de uitleg, zoals hij ook in Hosea zegt. Ik zal niet mijn volk noemen mijn volk en niet geliefde, geliefde. Het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was, u bent niet mijn volk, daar zullen ze kinderen van de levende God genoemd worden. Dat zijn toch wel wonderlijke woorden eigenlijk. En Hosea, die spreekt in het 10e vers over van Hosea 1 spreekt hij over het aantal Israëlieten dat zal zijn als het zand van de zee dat niet gemeten en niet geteld kan worden. Paulus, die heeft het ook over het getal van de Israëlieten. Hij zegt in vers 27 van Romeinen 9, en dan haalt hij Jesaja aan. Hij zegt, al zou het getal van de Israëlieten zijn als het zand van de zee, het overblijfsel zal behouden worden. Dus het gaat om een overblijfsel. Nou, wil ik nog heel eventjes met u naar Jesaja 10. Want daar zegt Jesaja dat namelijk. Jesaja hoofdstuk 10. En dat ook even met in het achterhoofd dat wij net lazen in Hosea 1, dat de Judeërs en de Israëlieten één hoofd over zich zouden stellen. Nou, dat is een beetje open deur. Dat, hè, als je zo'n vraag stelt onder gelovigen, dan is dat altijd een open deur. Als je zegt van, nou, wie is dat hoofd? Hè? Dat is natuurlijk uiteindelijk Christus, dus dat is een open deur. Maar dat wordt ook wel heel mooi hier in Jesaja 10 wordt dat beschreven. Er staat in vers 20... Op die dag zal het gebeuren dat het overblijfsel van Israël en van wie van het huis van Jacob ontkomen zijn, niet langer zullen steunen op hem die hen geslagen heeft, maar ze zullen steunen op de Heere, de Heilige van Israël, in trouw. Dus let erop, hè, vers 20 zegt het overblijfsel van Israël. En dan staat er in vers 21, dat overblijfsel zal terugkeren, het overblijfsel van Jacob, naar de sterke God. Want, Israël, al is uw volk als het zand van de zee, toch zal maar een overblijfsel daarvan terugkeren, tot verdelging is vastbesloten, het stroomt over van gerechtigheid. En dus al is dat volk als het zand van de zee, een overblijfsel zal terugkeren. In een andere vertaling, in BG-vertaling staat, een overblijfsel zal zich bekeren. Hier gaat het over het bekeren, het terugkeren tot God. En dat deel dat terugkeert, ja, dat is in zekere zin, wat Paulus later in Romeinen 11 noemt, het hele Israël. Want ja, als je het hebt over Israël, dan is niet alles en iedereen die zich Israël noemt, Israël in de ogen van God. Het is altijd maar een deel. Hier staat dat overblijfsel, staat er in vers 21, dat zal terugkeren naar de sterke God. Nou, en dat is eigenlijk zo'n mooie uitdrukking. Want die uitdrukking die kennen wij natuurlijk wel. Als je een bladzijde nog terugbladert in Jesaja naar hoofdstuk 9 toe, dan staat daar in vers 1, het is toch een beetje in de kersttijd nu, dus dat kan dan wel eventjes. Hè? Er staat er in hoofdstuk 1, het volk dat in duisternis wandelt, Jesaja 9 vers 1, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt, hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Ze zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst. Zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Het juk van hun last, de stok op hun schouders, de knuppel van hun slavendrijver, hebt u verbroken als eens op Midians dag. Elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, gewenteld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. En dan staat er opeens, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder, en men noemt zijn naam, wonderlijk, raadsman, en daar hebben we hem, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David over zijn koninkrijk, om het te grondvesten, het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. En dat houdt in tot in de eeuw. Maar je ziet het hier, dat in vers 5, dat daar zijn naam genoemd wordt. En dan staat er als een van die namen bij, sterke God. Dus als dan Jesaja even later schrijft over het overblijfsel van Israël, dat zal terugkeren of zich bekeren, terugkeren naar de sterke God. Dan moet je toch voorstellen dat je hier in het Oude Testament notabene al een gedeelte hebt, een vers hebt, waarin zo duidelijk wordt gezegd, die sterke God, dat is het kind dat geboren is, de zoon die gegeven is. En ja, wij mogen dat dan door het geloof natuurlijk meteen zien, dat het daar over de Heer Jezus Christus gaat. Over degene die uit dat volk notabene, wat het vlees betreft, voortgekomen is. En die God is, boven allen, te prijzen tot in de eeuwen. Wat wonderlijk, hoe dat allemaal in elkaar grijpt en hoe dat allemaal met elkaar te maken heeft. Dus ja, broeders en zusters, Paulus die schrijft dan in Romeinen 9 inderdaad over Joden en heidenen. En door Hosea erbij te halen, wordt het ons ook duidelijk wie hij daar nou precies mee bedoelt. Of anders gezegd, wie God daarmee bedoelt. En dan kunnen we in ieder geval zeggen van, nou ja, voor wat betreft Romeinen 9 gaat het over het huis van Juda en het gaat over het huis van Israël. En nou, dan gaan we later nog wel eens kijken hoe het in de rest zit. Ik wil nog heel eventjes met u naar bijna het einde van die drie hoofdstukken, Romeinen 11. Even als afsluiting ook. Daar staat in vers 26, Romeinen 11 vers 26... Zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Ze zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden van u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. De genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk, zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid. Zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden krijgen. Als ik hem maar jaloers mag maken. Zo schrijft Paulus, als ze maar ook mogen vallen onder de ontfermden. En dan heeft Paulus het hier, ja, lastig, maar dan heeft Paulus het hier dus over de u. Hij spreekt daar heidenen aan, Romeinen 11, ik ben immers de apostel van de heidenen. En als hij het dan heeft over degene die in ongehoorzaamheid wandelen, heeft hij het vooral over zijn verwanten naar het vlees, namelijk het Joodse volk. Dat de duivel tot vader had en dat niet alleen geprobeerd heeft de zoon te doden, maar waarin ze ook nog geslaagd zijn ook. Niet wetend dat daarmee Gods plan voortgang had. En daarmee God ook uiteindelijk tot zijn doel komt. Tot zover, broeders en zusters. Romeinen 9. Nou, en dan gaan we volgend jaar gaan we met frisse moed verder. Met Romeinen 10 en misschien ook al met 11. Nou ja, daar zijn we vanavond ook al een beetje mee bezig geweest. Zullen we de Heere danken. Lieve Vader in de hemel, we willen u danken. Heere, dat we zo deze avond hier bij elkaar mochten zijn. We willen u danken, Heere, voor het voorrecht dat het nog steeds weer is dat we bezig kunnen zijn in alle rust met uw woord. Heer, omdat uw woord ons leidt en omdat u in uw woord ook bekend maakt, Heere, wat uw plan is, hoe het allemaal in elkaar zit. En Heere, we merken dan ook wel, Heer, zeker als we de verschillende delen uit uw woord met elkaar vergelijken, Heere, dat we daar best nog wel een hele hoop van kunnen leren. Heer, omdat we dingen mogen gaan leren zien op de wijze zoals u het ziet. Heer, en daarin moeten we groeien. Dat gaat allemaal niet zo snel. Maar we danken wel, Heere, dat u daarin het voortouw neemt en ons daarin leidt. Dank u wel, Heere, dat we daarom ook deze avond weer bij elkaar mochten zijn, Heer, en bezig mochten zijn zo met de dingen van u. Heer, en dat is altijd goed. Heer, daarom willen we u ook loven en prijzen voor die grote genade die we ontvangen hebben. Dat we deel mogen uitmaken van het lichaam van de Heer Jezus Christus. Dat we met hem één en hetzelfde lichaam mogen vormen. Heer, en deel hebben gekregen aan die geweldige, rijke positie boven in de hemel bij u. Heer, en dat voor wat betreft de wereld waarin we leven, Heere, we misschien gezien worden als zwakkelingen, Heere, die geloven in iemand die 2000 jaar geleden stierf. Maar Heere, we weten beter, want we weten dat hij opgestaan is uit de dood en dat we de positie boven alles in hem hebben ontvangen. Heere, en dank u wel dat elke dag opnieuw de basis mag zijn van ons leven. Heren, zo willen we u daarvoor danken en dragen we elkaar ook aan uw genade op. Heren, dank u wel dat we daarmee in vertrouwde handen zijn. Dank u, Heren, zo voor alles van deze avond. Wilt u het maar uitwerken in onze harten en in onze gedachten. Heren, ons ook weer veilig thuis brengen. Dat bidden we u uit genade. Amen. Amen.